Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je de Parool Misdaad podcast leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stoppen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
De gemeente Amsterdam, politie en justitie en zo'n 40 andere instanties begonnen in 2011 met de zogeheten aanpak van de Top 600. Een plan waarmee ze jonge, gewelddadige criminelen op het rechte pad willen brengen via een combinatie van straf en zorg. Maar dat blijkt minder effect te hebben dan gehoopt. Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma. En in deze podcast praat ik elke 2 weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts. En we hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps. Paul, die jonge criminelen in de top 600 gaan zelfs iets vaker opnieuw in de fout dan vergelijkbare jonge criminelen. Hoe kom je eigenlijk aan het nieuws? Waar komt dit nieuws vandaan?
Nou, gek genoeg is voor het eerst sinds 2011, toen het hele dure, prestigieuze project begon, pas onderzocht wat de effecten zijn door een fatsoenlijk wetenschappelijk forum, het WODC dit keer. Dat is het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. En zij stellen vast dat op een van de 3 pijlers van de top 600, namelijk wat met een lelijk woord recidive heet, zorgen dat die jongens niet opnieuw in de fout gaan nadat ze uit die aanpak komen, dat daar helemaal geen betere resultaten worden geboekt met al die inzet en dat geld dan met vergelijkbare jongeren in een vergelijkbare positie. Wat overigens ook best moeilijk was te vinden. Want hoe vind je nou vergelijkbare jongen?
In een andere stad misschien?
Nou ja, het is inderdaad over Nederland, maar ook wel Amsterdam. En ze hebben er ruim 200 gevonden. En ik laat me door wetenschappers vertellen dat het wel een fatsoenlijke controlegroep is, zeg maar. Nou ja, en zij komen dan met een rapport. Terwijl we tot nu toe vanuit de gemeente, dus partij, altijd hele positieve persberichtjes hadden gehad. En zo met de recidive is zus en zo omlaag en zo. Maar dat was soms ook gemixt, zeker in het begin. Kijk, als die jongens vastzitten, dan kunnen ze natuurlijk geen misdrijven plegen. Mm-hmm. Dus dat is makkelijk. En dan zegt het instituut top 600, achter de top 600, ja, dat is allemaal verdisconteerd en zo. Toch stelt het WODC nu vast dat het wel anders zit met die cijfers. Dus dat je het, als je het voor het eerst vergelijkt met andere jongeren op wie niet al die capaciteit is ingezet, ja, dat het eigenlijk dus niet qua opnieuw in de fout gaan scheelt. Zelfs dat die anderen nog iets minder vaak in de fout gaan. En dat is voor de betrokkenen wel schokkend. Het was ook al weken voor het uitkwam, hoorde ik de ketelmuziek ook al een beetje van er komt iets aan, iets groots.
Je moet ook niet vergeten, hè, hoeveel organisaties zich met die top 600 bezighouden. Dat zijn er in Amsterdam 30. Dus als je dat zegt, dat is een ambtelijk monstrum, wil ik niet zeggen. Maar het is natuurlijk allemaal voor de goede zaak. Maar dat zijn wel heel veel mensen die zich hiermee bezighouden. En als je dan dus tot de wrange conclusie komt van ja, het maakt misschien toch minder uit dan dat we hadden gehoopt. Ja. Is dat wel een vervelende, lijkt mij, voor de mensen ook die zich hier keihard voor inzetten?
Nou, ik kom er wel vanuit het perspectief van het Parool. Hè? Als bijvoorbeeld Chef Nieuws, als er dan berichten waren over de top 600. Je hebt er gewoon wel gelijk een voorstelling bij van, het is heel zo duidelijk van, het gaat over vaak jongens, maar ook meisjes volgens mij die blijkbaar in een soort aandachtsgebied zitten. En 600 is ook heel erg veel, vind ik dan. En je kan je wel heel erg voorstellen dat ze iets bedenken van, hey, we gaan een hele grote groep nemen en dan gaan we gewoon met man en macht extra aandacht in stoppen. Klinkt goed.
Het was natuurlijk ook wel een beetje politiek ingestoken. Hè. Dit was natuurlijk door Eberhard van der Laan.
Fred Hunt, overval op de juwelier Fred Hunt.
Ja, in de Jan Eversenstraat toen, ja.
Leg dat nog eens even meer uit.
Nou, daarbij was een juwelier was bij een betrekkelijk simpele overval. Die was doodgeschoten. En dat was eigenlijk een beetje het startpunt. Waarbij men zich realiseerde van, nou, we hebben in Amsterdam een groep steeds gewelddadiger wordende jonge criminelen. Nou ja, of dat was het beeld, of dat echt zo was. Ja, nou ja, goed.
Nou ja, wij stelden het op een bepaalde manier ook wel vast. Ja. We hebben allebei twee boeken over geschreven. Maar dat ging niet per se over deze soort overvallers. Maar het is wel die tijdgeest, was het wel, wow, wat gebeurt er nu?
Ja, ja, het was eigenlijk in de aanloop naar die staatsliedenbuurtmoorden. En die jongens die dan bij die Fred Hunt betrokken waren, zouden zijn geweest, kwamen later ook in dat soort dossiers naar boven. Dus de gedachte was op zich niet zo gek.
Ja, en een soort ook een beetje de gedachte dat je ze al in het vizier hebt voordat ze inderdaad bij het niveau overval zijn.
Jawel, maar het moest wel, de instroom zeg maar, is wel dat je al echt wel zoveel veroordeling moet hebben in een bepaalde korte tijd. Dus later kreeg je nog de top 400 erbij voor de jongere broertjes en zusjes en zo. En dat was meer fingerspitsengevoel erbij. Maar het interessante van deze, van het begin van de top 600 was, Eberhard van der Laan en de toenmalige korpschef van de politie, Bernard Welter, en de hoofdofficier van justitie Herman Bollaar, die zijn toen gaan zitten. En uiteindelijk hadden ze gezegd, oké, laten we van alle toenmalig 5 politiedistricten in Amsterdam de politie vragen, geef ons 50 gasten. Mm-hmm. Want het zijn wel voornamelijk jongens. Dan had je er 250. Toen gingen ze criteria opstellen. En toen bleek uiteindelijk dat in die criteria die ze dan hadden gefine-tuned, paste 600 jongens. En toen is gezegd, oké. Maar waarom zouden we dan 250? Dan moeten we maar gewoon all out. En dan maken we top 600. Dus daar komt die top 600 vandaan. Doordat zoveel gasten in die criteria pasten. Maar wat Wouter net al aanhaalt, dan heb je dus een enorme groep. En wat je nu zoveel jaren later kunt vaststellen, en wat wij van het parool eigenlijk eerlijk gezegd in het begin ook al wel hebben opgeworpen, als die groep zo groot is, dan is die ook veelkleurig. En wat natuurlijk aan de hand is, de 100, 200 of misschien 250 ergste gevallen uit die top 600, dus de zwaarste gasten, ja, die zijn zo gestoord, die zijn zo niet gemotiveerd, die zijn zo ontworteld en verhard. Daar kun je misschien helemaal niks mee qua zorg, qua verbeteren. En dat weten we niet, hoe groot dat dark number is. Maar dat is een van de belangrijkste, denk ik, vaststellingen.
Kan je nog even schetsen wanneer je in die top 600 komt? Is dat ook als je één keer bij de Ethos een rolletje pepermunt jat?
Nee. Je moet high impact crimes hebben gepleegd. Dus dat zijn gewelddadige overvallen, straatroven, inbraken met geweld. Dus alles met een hele grote impact. Zo is het begonnen. Toen Femke Halsema later burgemeester werd, heeft zij er ook gasten in willen trekken die zich hadden laten verleiden door de drugshandel. Dus is het iets verwaterd. Maar je moet echt wel een x-aantal veroordelingen...
Je moet drie veroordelingen hebben.
Ja, het is iets genuanceerder, maar het is stevige veroordelingen in een betrekkelijk korte tijd. En dan kom je erin. Dus juist niet, dat rolletje pepermunt, dat zit er al niet in.
Is het nou, want ik bedoel, als je de website van het OM erop naslaat, dan zie je van verder staan jeugdige plegers onder de 21 jaar in de top 600 als ze de afgelopen jaren in totaal 2 zijn veroordeeld. Die criteria, volgens mij zijn die niet in beton gegoten. Hè?
Nee, en het varieert. Het is gaandeweg ook gaan variëren. En het varieert inderdaad ook een beetje qua leeftijdscategorieën. Maar in het begin was het dus, had je één bepaalde definitie waar ze aan voldeden. En wat je zag, is dat het in het begin heel lastig was. Dat die aanpak is begonnen. En burgemeester Eberhard van der Laan had zijn politieke lot, bestuurlijke lot, zo'n beetje daaraan verbonden. Dus het moest en het zou, omdat het zoveel kostte aan geld en capaciteit, een succes zijn. Dus er was vanaf het begin ook een enorme druk, ook op ons, zal ik daar meer over vertellen, om het succes te vieren. En er kwamen dus persberichtjes dat de top 600 een succes was, terwijl het een lange termijn project is. En je kunt het succes van een lange termijn project natuurlijk pas op de lange termijn meten. Ja.
Het doet mij een beetje denken aan, je hebt zo'n een bekroonde Amerikaanse serie, die heet The Wire. En The Wire, daarin, dat is gemaakt door een misdaadverslaggever uit Baltimore. Die heeft daar aan meegeschreven. En die beschrijft, nou, als je het nog niet gezien hebt, ga het kijken. Want het is echt heel erg goed.
Of lees in elk geval het boek The Homicide. Dan heb je het ineens.
Ja, maar het is, en dat je dus ziet dat gemarchandeer met cijfers. We gaan iets clusteren. We gaan dat aanpakken. Dat moet en dat zal een succes worden. En dat is dus eigenlijk, heeft dat niet zo heel veel meer te maken met echt zo efficiënt mogelijk misdaadbestrijding. Dat is er wel een onderdeel van. Maar het is natuurlijk ook politiek.
Ja.
En dat maakt natuurlijk ook dat het aan alle kanten schuurt. Want als je zegt, en ondertussen de mensen die in die top 600 zaten. Nou, dat is, Paul zei het net ook al, dat is van alles rijp en groen ook door elkaar. Dus dat zijn mensen met een LVB-problematiek, licht verstandelijk beperkt of zwaar verstandelijk beperkt. Mensen
narcistisch.
Verslavingsproblematiek. Je kan het zo gek niet benoemen of het zat er allemaal in. Ja, en die mensen die reageerden dus ook kennelijk allemaal heel erg anders. Dus de ene vond het wel cool dat hij in de top 600 zat. Dus bij de politie zijn zoveel taps van, ik zit in de top 600. Maar andere mensen die vonden het helemaal weer niks. Die hadden dus niet zoiets van, joh, er wordt mij hulp geboden. Ja, zoiets, waar bemoei je je mee? Die families werden heel streng onder de loep genomen. Het is wel een ingrijpend middel geweest.
Ja, precies. Want wat gebeurt er? Je krijgt een melding. Weet je dat überhaupt of je in de top 600 staat? Je staat op die lijst. En dan krijg je bezoek. Moet je thuis zijn en je ouders. En dan wordt er een soort coachingsgesprek gedaan? Of?
Nou ja, coaching. Het is wel dwingend, hè, uiteindelijk. Wouter en ik hebben allebei redelijk wat gezinnen. Vaak moeders gesproken. Of oudere broers en zussen. Van top 600 jongens. Top 600 jongens zelf ook wel. Wat je ziet is... Die gezinnen hebben vaak al een verleden met hulpverlening en zo. Er zijn misschien al kinderen onder toezicht gesteld geweest. Er is al jeugdzorg, kinderbescherming, weet ik veel, heel de rattenplan. Dus die zijn al een beetje murf gebeukt vaak. En dan komt de top 600. En dat is cruciaal. Wat in het begin misging, was dat het niet altijd zo was dat de regisseur, er wordt één regisseur aangewezen van één van die instanties, die dan, zoals dat in ambtelijke termen heet, de beste papieren heeft om dit gezin te begeleiden. Dus het kan van de politie zijn, maar ook van GGD, ligt net aan de problematiek. Als die regisseur niet heel strak erop zit en als die ook niet fysiek in dat gezin is geweest, wat in het begin soms voorkwam, dan kon het zo zijn dat er gewoon een verkeerd palet van maatregelen was gekomen. En bij twijfel is het altijd te veel. Zo werkt de overheid. Bij twijfel gooien ze er te veel in en dan worden die moeders helemaal gek. Wie dat heel goed heeft kunnen beschrijven is Diana Sardjou. Diana Sardjou is een moeder van wie één zoon in de top 600 zat en een andere in de top 400. Haar zoon Damien in de top 600. Die had in Amsterdam-Zuid, zij wonen zelf ergens anders, maar in Amsterdam-Zuid een straat erover gepleegd als laatste druppel om erin te komen. Dan komt die top 600 in haar gezin en ik heb haar geïnterviewd begin 2018. Ik wilde al heel lang een moeder van de top 600 interviewen en zij was de eerste die het durfde. En toen vertelde ze, mijn gezin werd helemaal overlopen met hulpverleners. Ik zag echt niet meer, ik kon de kaf niet meer van koren schrijven. Ik had geen overzicht meer. Ik raakte helemaal depressief. Ik kon mezelf niet meer verzorgen. Financieel ging het helemaal in de war. En dat was allemaal omdat het eigenlijk niet veel regie en veel verschillende hulp. En de een wil linksaf, de ander wil rechtsaf. Tot op een moment, zij haatte de top 600 in alle vezels. Tot op een moment er een andere hulpverlener kwam, regisseur. En die heeft met haar gezeten, die heeft haar serieus genomen. Die heeft het strak getrokken. Zei, dit wel, dat niet. Alles anders. En toen zat zij ineens in de stijgende lijn. En daarna werd zij gewoon een van degenen die dat propageerde. Want het kan wel als je een goede regisseur hebt. En vervolgens heeft zij een organisatie opgericht. De Moeder is de Sleutel. Waarin ze allerlei moeders uit vergelijkbare situaties probeert te verenigen. En ook een stem te geven. En een van de dingen die die moeders dan zeggen is hoe de top 600 wel en hoe de top 600 niet goed werkt. En het is louterend. Ook voor de betrokken ambtenaren om haar te horen spreken. Dat wordt inmiddels ook erkend, want zij is nu echt, ze heeft een hoge vlucht genomen en ze zit ook zelfs bij de minister van Justitie en Veiligheid aan tafel. Zo. Maar Diana schetste het zo. Toen zij het vertelde, toen voelde ik het eigenlijk pas. Toen van natuurlijk, zo is het. Je hebt al sores over een zoon die misschien wel of niet goed gaat. Daar komen allerlei bemoeials, tuurlijk met de beste bedoelingen. Maar sommige van een of andere academie en 9 tot 5. Terwijl de shit is natuurlijk om 10 uur 's avonds, 11 uur 's avonds of 's nachts. Dan de regie wordt je uit handen genomen. En als het goed gebeurt, kan dat helpen. Als het niet goed gebeurt, niet.
Ja, je wil natuurlijk een soort steun. En niet soort alsof je het als moeder ook helemaal verkeerd hebt gedaan. En,
dat is natuurlijk sowieso al. Je voelt je met de nek aangekeken, want jouw zoon is crimineel. Ik moet erbij zeggen, haar zoon Damien, anders zou ik zijn naam niet noemen, is nu gewoon zelf hulpverlener en apentrots op zijn nieuwe positie. En zij zijn echt een stel dat je kun je zien stralen als zij bezig zijn. Zij spreken op met allemaal mensen, symposia, weet ik veel.
Ja, maar dat is een goed voorbeeld.
Dus, nou ja, dat is dan dus een geslaagde top 600.
Maar pas nadat het geturnd was dus. En het probleem in de top 600 is blijven zitten. Als je geen goede regie hebt en te veel ongecoördineerde zorg, dan kan het echt een blok aan je been zijn in plaats van op oplossing.
Ja, het is natuurlijk ook wel het idee van de maakbare samenleving. Hè? Wat je hier hebt van, nou joh, als we er maar een hele bak hulpverleners op loslaten, dan komt het allemaal vast wel goed. Ja, in dat onderzoek wat is nu naar buiten is gekomen, mensen op de lijst zouden te weinig motivatie hebben. Nou ja, daar zou je misschien nog wel wat aan kunnen doen. Of daar de capaciteit voor missen. Kijk, Paul en ik zitten heel vaak in de rechtbank bij jonge, nou eigenlijk bij toppers noemen ze dat dan. Hij is een topper, hoor je dan op de gang, een top 600. En die hebben gewoon ja, het vermogen niet om eigenlijk te begrijpen wat er met hen gebeurt. Die hebben gewoon het vermogen niet om hier een soort van draai aan hun leven te geven op een manier die de gemeente voorstaat. En dat is natuurlijk wel een heel ingewikkeld ding. En als je dan zegt, nou ja, het doel is recidivevermindering. Ja, dat is een hooggegrepen doel.
Wat het probleem ook is dat die gasten op twee manieren, op straat, ze zijn vaak wel straatslim. Dus je komt niet onmiddellijk achter hoe laag hun IQ is. En ze zijn soms helemaal gehospitaliseerd al. Dus ze praten in dat jargonnetje dat hulpverleners ja. en rechters spreken. Waardoor het veel beter overkomt dan het is. Dan ze daadwerkelijk zijn. Yep. En dat moet je als regisseur dus heel goed kunnen doorzien. En nou ja, dat valt soms tegen.
Nou, maar het valt mij ook altijd wel eens op als je dan bij zo'n gezin bent waarnaast een hele batterij aan hulpverleners op is losgelaten. Dat je ook merkt, kijk, die Diana Sarjou is dan een ander geval. Maar dat je merkt, die mensen zijn zo murfbeukt. En die hebben gewoon zoiets, joh, als jij dit wil horen dat ik dit zeg, dan zeg ik het en dan ben ik van je af.
Ja.
Dus als jij wil horen, ik beloof beterschap, ik beloof dat ik, weet ik, van mijn verslavingen ga aanpakken, dan zeg ik dat toch. En dan ga jij weer weg en heb jij je werk goed gedaan. Als hulpverlener. En dan kan ik weer verder met mijn leven. En dan wordt er een soort circusje opgetuigd. En dat is wat ik wel heb gezien. Gewoon als je met je voeten door het bluswater wandelt. Dat je gewoon ziet van die mensen. Ja, het is ook een soort tsunami aan hulpverlening. Die daar door zijn huis heen klotst. Hè? En dat je denkt van ja, ga er maar aan staan. Ik bedoel, ik vind het al irritant als mijn buurman zich bemoeit met het moment dat ik de muziek wat te hard heb staan. Snap je? Dat vind ik al irritant. Dan krijg je 30 hulpverleners of zo.
Gekmakend. Het kan gekmakend zijn. En de een wil linksaf en de ander wil rechtsaf. En wat dan zo'n enorm project als de top 600 nodig heeft, is tegenspraak. En die was er intern in die zin wel. Ik mocht in het begin, omdat ik het wilde begrijpen, lang gedoe, zat ik ook wel aan tafel als de gezinnen besproken werden. Gewoon op achtergrondbasis, om het te kunnen begrijpen. Dus dan zat er iemand van de GGD, iemand van de politie, iemand van de jeugdreclassering, weet ik veel, heel poeltje. Maar een agent heeft het over verdachte zussen zo, met die en die mutaties, zo en zo gezien, met vriendjes en weet ik, dit gedaan. Een GGD'er heeft het al snel over een hulpbehoevende, over een patiënt. Ja. En dat clasht al meteen over één en dezelfde persoon. Als je de een hoort praten, hoor je een totaal andere persoon dan wanneer de ander hoort praten. En als dat nou georganiseerd was als ook die interne tegenspraak, dat ze ook met elkaar konden soebatten tot ze een perfect middel hadden. Ja, het probleem was, wat ik al zei, Ebra van der Laan, ik mag Ebra van der Laan graag, maar die dulde geen enkele kritiek. Whatsoever. Ambtenaren die iets wilden amenderen op het project, die hadden het heel erg zwaar. En ik heb zelf, dat kan ik vertellen omdat ik erbij kan zeggen dat wij echt wel een goede verhouding hadden. Hij deed al lang dingen bij het Parool, dus ik kende hem goed. En wij hebben ook advocaten als Parool van advocatenkantoor kennen die van der Laan. Dus
je bedoelt Eberhard van der Laan, doe je nu op?
Ja.
Weilen de burgemeester.
Ja, en dat was dus de vader van de top 600. Nou, we hadden bijvoorbeeld, ik heb het net al verteld, het ging 2011 van start. In 2013 hadden we in het Praathuis De Bali bij het Leidseplein, hadden we een avond georganiseerd over de top 600. Met hem, met de GGD, hoofdofficier, politiechef, weet ik veel. En toen had ik vooraf alvast even een artikel gemaakt. Een soort voorbeschouwend artikel. Het Parool was toen nog vooral een krant en een middagkrant. Nu zijn we natuurlijk vooral een website en verschijnen we ook nog op papier 's ochtends. Mm-hmm. Maar in dat artikel, dat had als kop Top 600, succesvolle methode of dubieus miljoenenproject. Want dat was hoe er werd gekeken. Het stadhuis wilde het heel graag als succesvolle methode beschrijven. Maar critici zeiden, ja, het kost zoveel miljoen als dit nog geen succes wordt. En het is er nog helemaal niet gebleken. Hij in zijn bijna manische drift om de top 600 als succes te verkopen, had hij van zelfs de kop, had het artikel niet gelezen, zelfs de kop maar de helft. Dus hij komt binnen en hij komt meteen op me afstormen. Dubieus miljoenenproject, dubieus miljoenen. Wie denk jij dat jij bent? Nou goed, zo'n soort. Ik zou het debat leiden samen met onze toenmalige hoofdredacteur. Dus ik zei, oké, weet je, laten we dit voor zo bewaren als de mensen er zijn. En Hij zei, gaan we hard of zacht debatteren? Ik zei, ja, lijkt me hard toch? We zijn hier in een debatcentrum. Nou ja, toen kreeg hij het woord. Ik stelde een vraag, hij gaf helemaal geen antwoord. Toen begon hij mij af te zeiken over die kop. Dat is 2013. Hij kon het niet tegen als je maar een beetje kritiek had. Later vroeg ik, zou je het stuk ook willen lezen? En dan even laten weten wat je ervan vond. Nou, vond hij het eigenlijk best genuanceerd. Maar goed, dat 2014 gebeurde precies hetzelfde. Toen waren de deskundigen die ik had laten zeggen in de krant dat ze het te vroeg vonden om te juichen. Mm-hmm. Nou ja, lijkt me voor een lange termijn project dat pas 3 jaar bezig is, nog niet eens. Redelijk. Nou ja, ik kreeg telefoon. Ik zag natuurlijk dat, wie het was, die belde. Ik kreeg telefoon. Hij zei zijn naam niet eens. En hij begon meteen te tieren. Wat denk jij nou? Hij was me helemaal de mand laten uitvegen. En pas na 1 minuut of 10 kregen we een beetje een gesprek. En toen ging het beter, zeg maar. Goed, ik ben journalist. Ik heb niks met hem te schaften verder. Dus mij raakt dat niet. Maar zo ging het ook intern. Weet ik, heb dit recent opgeschreven in een column. En ik kreeg zoveel berichten van mensen vanuit de organisaties. Zo herkenbaar. Alleen, en dat was heel goed bedoeld, denk ik. Alleen, het kan averechts uitpakken natuurlijk. Als jij geen kritiek op je top 600 duldt, dan wordt het ook niet beter. Want kijk, als Wout niet tegen mij kan zeggen, als we samen een artikel maken van paal die 2 zinnen daar in het midden, dat is echt bagger. Dan wordt die zin natuurlijk niet verwaakt, dan wordt het niet beter. En
ik ben wel nog benieuwd trouwens hoe er vanuit de kant van de politie werd gekeken. Is dat meer van, oh fijn, heel veel andere mensen gaan misschien iets opnemen? Of is het meer van, waar bemoeien jullie je mee? Of
capaciteit. In het begin, ja. De korpschef was heel erg voor, Bernard Welten. Die vindt ook dat hij samen met Eber van der Laan en in mindere mate de hoofdofficier dat echt van de grond heeft kunnen trekken. Dat is ook voor een deel zo. Intern in de organisatie van de politie vonden ze het vreselijk. Het kost zoveel capaciteit, duurzaam. En hoe gaan we dit meten? En waar gaat het allemaal niet vanaf? Ja. Want dat wordt natuurlijk niet bijgezegd. Het wordt wel gezegd, dit gaan we doen. Maar er wordt niet snel gezegd, en dat gaan we niet meer doen.
Nee, maar je hebt natuurlijk een soort, als je vooruit kijkt, dat je denkt, we moeten nu investeren. En dan over 6 jaar hebben we geen jonge jongens meer die.
En dan heb je preventie. En dan heb je dus binnen de politie, binnen de hele maatschappij, maar zeker binnen de politie, de hardliners en de softies. En er werd gezien, de softies zaten een beetje bij de top 600, snap je? Die zaten ook met die zorg en zo. Terwijl de hardliners dachten, laten we die gasten in de bak gooien en zorgen dat ze dit niet meer doen. Goed straffen, weet je wel. Dus dat schisma was er vanaf dag 1 wel.
Nou ja, en als je gewoon kijkt naar wat er allemaal daarna gebeurd is, het werd natuurlijk, je kon ook op ja, die doorgroeiers. Hè? Dus mensen die gewoon eigenlijk vanuit betrekkelijk kleine feiten doorgroeiden naar de zware georganiseerde misdaad. Ja, dat hele middenstuk, was er op een gegeven moment tussenuit. Dus je had mensen die gewoon jongens die gewoon de ene avond een inbraakje aan het plegen waren en een paar nachten verderop betrokken waren bij liquidaties.
Bijvoorbeeld de gasten van die Julie en Fred Hunt hebben doodgeschoten. Dat groepje, dat pleegde inderdaad stomme inbraak. En dit was ook een hele domme overval trouwens. En Fred Hunt deed, het was iets van verzet en hij werd gewoon doodgeschoten. En we weten, en er is 1 jongen veroordeeld, die heeft zijn straf uitgezeten. Iedereen weet wie ook die andere was. En die andere is familie van iemand die echt diep in de liquidatie scene zat. En ja, en met dat soort kaliber gasten is het moeilijk handelen. En dan is het misschien te hoog gegrepen dat je die nog op een rechte spoor gaat krijgen met zorg.
Weet je waar ik aan moet denken bij zo'n, als er dan zo'n onderzoek uitkomt, hè, dan denk ik, oké, we hebben een gemeente die heeft veel ambitie en dat is goed. En we hebben nu bijvoorbeeld een masterplan Amsterdam-Zuidoost. Weet je wat ook zo'n enorm plan is.
En ook een succes moet zijn.
En ook, ja, en daar heeft Femke Halsma min of meer haar naam echt aan verbonden. En dan denk ik, ja jongens, we gaan dus allemaal projecten starten. En dat oogt daadkrachtig. Maar als we dan aan het einde van de rit eens mee gaan kijken van, joh, wat blijft er dan uiteindelijk van over? Wat zijn de doelstellingen dan niet veel te hoog? Hè? Kan je niet gewoon zeggen, joh, we willen recidieven. Dat recidievegevaar, ja, dat is er. Maar we willen proberen zoveel mogelijk jongens aan een baan te helpen. Mm-hmm. Of zoiets, weet je. Dat je het wat kleinschalig, net zoals nu met dat masterplan Zuidoost. Dat heeft ook allemaal de meest rare, vreemde doelstellingen in mijn ogen. Dus die is helemaal voor mijn rekening. En dan denk ik, ja jongens, maar is het niet beter om gewoon te zeggen, we gaan als gemeente Amsterdam de werkeloosheid met zoveel procent terugdringen en dan zijn we al een heel erg
precies,
eind.
En daardoor belanden misschien minder mensen.
Ja, ja. En het is en ook in het masterplan is het moet en.
Ja.
En dat is gewoon zo maakbaar om dat woord maar over te nemen, is de samenleving niet. En wat interessant staat het WODC-rapport nu overigens. Die geven eerlijk toe, we hebben maar één van die pijlers onderzocht. Het andere, in hoeverre is de top 600 in staat toekomstperspectief te bieden voor wie dat wil.
Dat is bijvoorbeeld opleiding of een baan.
Huis, ding, ja. En dat is niet onderzocht. En de WODC zegt zelf ook, het kan heel goed zijn dat sommige subgroepen die wij nu niet apart onderscheiden, wel heel veel hebben aan de top 600. Ja. Dus die nuance hoort erbij. Geldt ook voor de broertjes en zusjes. Niet is onderzocht, dus ook is de derde pijler, zeg maar, in hoeverre broertjes en zusjes niet worden meegesleurd in het slechte gedrag van hun oudere broer vaak, of middelste broer. En dat gebrek aan die nuance van het naar buiten brengen van succes gaat tegen je werken. Want nu is wat tegenovergestelde gebeurt nu natuurlijk. Nu komt dit rapport uit en nu zeggen alle tegenstanders, ik werd ook toen het rapport uitkwam, van rechters tot hulpverleners tot criminologen. Hé, wat ik al jaren roep, die top 600 is geen heilig panacee voor alles, de oplossing voor alles en iedereen. Het is gewoon, het werkt soms tegen je en zo. Het is van wit naar zwart nu. Terwijl die grijs tinten is moeilijk, maar preventie is moeilijk te meten. De middengroepen is moeilijk te meten hoe groot dat succes is.
Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat ze nu gewoon gaan kijken op basis van het onderzoek. We hebben namelijk eenmaal een grote groep jongens waar het niet goed mee gaat. We moeten iets doen. We hebben daar top 600 opgepakt. Hoe gaan we dat er nu aanpakken dat het beter wordt?
Ja, misschien is het is heel elementair. En misschien ben ik ook een bejaarde die dat zegt. Maar vroeger zeiden ze gewoon bij raddraaiers in de stad en criminelen, zeiden ze de drie W's. En dat is wijf, werk en een woning. En dat waren de drie pijlers waarmee je eigenlijk kijk, je hebt een dagbesteding nodig. Een reguliere dagbesteding. Je moet elke dag wat doen als je in je nest ligt. En je gaat dan een beetje lopen kutten met je... Excuseer. En je gaat dan een beetje lopen klooien met je vriendjes op straat. Daar komt niet zo heel veel goeds van, weet je wel. Dus ofwel je gaat naar school, ofwel je gaat aan het werk. De tweede, die woning. Weet je, dat is ook elementair. Als jij nog bij je ouders woont en die zitten zich daar, dan ben je geneigd om op straat te gaan hangen. Ja, en met die woningen, zoals wij allen weten in Amsterdam, is een woning ongeveer het krijgen van een woning. Je wint nog eerder de staatsloterij dan dat je een woning krijgt in deze stad. En dat is een groot probleem.
Ja, zeker.
En dat is ook een groot probleem bij misdaadbestrijding. Want daarmee kun je dus kwetsbaar in je samenleving, kun je dus niet de meest elementaire basisbehoeften voor zorgen. Een woning, dat lukt gewoon niet.
En wat denk je van de wachtlijsten bij de zorg, bij jeugdhulpverlening? Staat ook in het rapport, hoor. Dat is allemaal geen rocket science.
Nee.
Maar dus dat wat je zou willen bieden aan toekomstperspectief.
Maar dat krijgen ze nu wel via de top 600 dan.
Nou, maar de top 600 kan het ook niet krijgen. Snap je? Die zou het moeten bieden, maar heeft het niet te bieden. Want is aan het vechten met alle anderen die op die woningmarkt ook urgentie behoeven. En met begrijpelijke redenen. Dus dat rapport zegt ook wel heel erg. En dat vind ik ook wel goed dat het erin staat, hoor. Want anders wordt het ook weer zo zwart-wit. De afgelopen tijd is het gewoon steeds moeilijker geworden voor de top 600 om die handvatten te bieden. Woning, werk, stage op zijn minst. Kijk, die wijven kunnen ze niet...
Dat moet je zomaar regelen.
Ja. Maar het allerdomste wat nu kan gebeuren is de hele top 600 weggooien. De hele idee...
Dat ga je ook niet doen.
Het gaat niet gebeuren. Want de hele idee van... Het is mislukt. We moeten maar iets totaal anders.
Maar ze hebben het wel in beeld, toch? En dat is toch ook al stap 1, zou je zeggen?
Is zo. Alleen dan kun je zeggen dat in het verleden was het natuurlijk ook niet helemaal niet in beeld.
Nee.
Maar dus binnenkort, er komt een expert meeting aan voor de gemeenteraad. En dan gaat de raad daar eens even met allemaal verschillende mensen spreken. En daarna inhoudelijk debatteren en hier iets van vinden. Ik hoor nog wel, er is niemand van plan om de top 600 af te schaffen of zo. Maar het gaat erom hoe ga je het intelligent bijsturen. Wat grappig is ook, dat de afgelopen jaren heel veel verspreid over het land. De top 600 methode is overgenomen door heel veel verschillende...
Precies, ik vroeg me echt af hoe het in andere grote steden is. Die moeten ook met dezelfde problemen te kampen.
Nou ja, of nog veel ergere problemen. In Rotterdam zijn de problemen vele malen groter dan Amsterdam. Ja, Amsterdam pakt altijd de shine. Maar Rotterdam is veel heftiger
dan... welk gebied?
Nou ja, kijk, Amsterdam heeft altijd het imago van een criminele stad en dat soort dingen. Criminele jongeren. En hierin zijn ze voorloper geweest, top 600. Maar als je ziet wat zich nu afspeelt in Rotterdam. Ja, in Rotterdam is de problematiek nog wel even wat heftiger dan in Amsterdam op dit moment.
Maar ook daar explosies en zo.
Nou ja, ook gewoon met de hoeveelheden jongeren en die zich in het crimineel gedrag vertonen. Problemen met messen. Die hebben wij ook allemaal. Hè? Ik wil het niet bagatelliseren, maar dat is wel in Rotterdam. Is wat dat betreft gewoon ruiger.
Maar allerlei andere steden hebben ook de methodiek van de top 600 min of meer overgenomen. Het is ook geen rocket science. De combinatie van straf en zorg, ja, dat is er niet heel ver gezocht. Dat je daar ergens moet zoeken.
En in die zin is het ook wel een goed initiatief. En in die zin is het dus ook wel verstandig van Halsema dat ze zegt, ik hou er wel voorlopig nog aan vast.
Tuurlijk gaat het ook wel blijven. Alleen in aangepaste vorm. Je moet er wel altijd bij bedenken dat enorme bedrag aan geld, die enorme capaciteit die erin gestoken wordt, als je die op een andere manier in hetzelfde probleem steekt, komt er misschien ook wel iets uit, snap je? Dus ja, het is niet de oplossing voor alles. Maar ik proef wel, en daar waren de top 600 believers natuurlijk heel erg beducht voor toen dat rapport eraan kwam, dat het helemaal zou worden afgebrand. En ik proef wel dat er op een intelligente manier naar gekeken wordt, naar die bevindingen. En dat, degenen die er altijd al veel op aan te merken hadden, die kunnen hieruit plukken, politiek gezien, wat ze eruit te plukken hebben. Lijkt mij heel verstandig dat onderling debat en die tegenspraak, waar het veel te lang aan ontbroken heeft, dat die wel op gang komt. Dat je kritisch naar kijkt wat is goed en wat is slecht aan de top 600. En dat dan in een slimmere variant mee doorgaat.
Paul, je hebt net een mooi voorbeeld genoemd van de zoon van Diana die uit de top 600 is vertrokken, zeg maar. Of die hem heeft verlaten. In positieve zin, ja. Sorry. Ik snak heel erg naar nog een positief voorbeeld. Hebben jullie dat nog?
Ja, Wouter en ik kennen allebei jongens die er echt baat bij hebben gehad, die echt hun leven op de rit hebben. En natuurlijk kun je niet altijd zeggen, is puur door de top 600 gekomen. Het kan ook, je wordt ouder, je frontale kwap is volgroeid.
Je vindt een vrouw.
De hormoontjes gaan wat liggen.
Nou, precies. En misschien vind je een vrouw of een man. En je vindt een nieuwe afslag in je leven. Maar nee, wij zien heus. Kijk, ik vind het altijd wel heftig om te horen als je in een zware zaak zit en dan hoor je bij de behandeling van de persoonlijke omstandigheden, deze verdachte zat al 3 jaar in de top 600. Dat is dan jammer. Toch? Als
ja. Maar, dat hoor je maar, wel nogal eens hoor. Ik bedoel, ja. Sorry, ik wil niet.
Die andere verhalen komen niet automatisch in de rechtbank tot je, want die gasten zijn daar niet meer. Dus, maar we horen het wel in ons netwerk, als we naar plekken gaan. En ik ken er zo persoonlijk zeker 10 die in de top 600 zaten en met wie het nu echt goed gaat. Dus nou ja, count your blessings. En het is de moeilijkste groep, hè? Dus iedereen die je eruit kunt trekken uit dat milieu, is er eentje. En dat lukt echt wel.
Al red je er maar 1.
Het klinkt bijna als een mooie reclameslogan. Dankjewel Paul Vught en dankjewel Wouter Laumans. Wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.